NPO Radio 1. VPRO.
Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Michelle David, gospelzangeres, geboren in New York, maar al sinds jaren hier actief, nam met haar band de Gospel Sessions een sessie met ons op en na ene hoort u het resultaat. Gustav Peek is deze week onze verteller bij Nacht en danser Misha van Leeuwen komt op bezoek. Hij geeft een podium aan jonge choreografen met een concours dat hij komend weekend in Rotterdam organiseert. Komend uur praat ik met Johan Kreten, een van de grootst levende Belgische kunstenaars, werd hij al genoemd, door de New York Times. En hij was ook ooit de eerste Belg in de geschiedenis die een hele tentoonstelling in het Louvre in Parijs kreeg. Nog voor Panamarenko, Jan Fabre en zelfs nog voor Rubens. Niet gek dus allemaal voor een jongen die opgroeide ergens bij Hoegaarden en Tienen. Bekend van het bier in de palmprocessies in Vlaams-Brabant. Kleiswerver werd hij nog wel genoemd in het begin, naar zijn favoriete materiaal, klei. Bescheiden materiaal, als je het mij vraagt. Aarde, modder, je kunt het oprapen, het kost geen klap. En er zijn maar weinig kunstenaars uiteindelijk rijk en beroemd geworden van keramiek. Johan Kreten wel, geboren in 1963. Tegenwoordig woont hij in Parijs, waar hij deel uitmaakt van de Beaumonde. Hij heeft een grote overzichtstentoonstelling vanaf heden te zien in Scheveningen, in Museum Beelden aan Zee, met bustes, keramiek, grote beelden, brons en ook nieuw werk. Johan Kreten, hartelijk welkom.
Fantastisch, dankjewel Pieter.
Een genoegen om je hier te mogen ontvangen. Dank dat je wilde komen. Het is niet vaak dat je hier bent vanuit Parijs. Je bent veel op reis.
Ik ben veel op reis, exact. Maar ik kom nu en dan wel naar Den Haag. Ik pendel tussen Parijs en Den Haag. Want in Den Haag ben ik al nu een paar jaar bezig. Daar werk ik met een atelier. Die heet de Structuur 68... En daar hebben heel veel kunstenaars in de afgelopen jaren gewerkt met klei. En dus als ik Parijs beu ben en als ik zin heb om rustig te zijn, dan kom ik naar een heel goedkoop hotelletje in Den Haag of in Scheveningen aan het strand. En dan ga ik overdag naar het atelier in Chinatown in Den Haag een beetje in de klei werken.
Als je Parijs beu bent, dan ben je eigenlijk het leven ook een beetje moe, volgens mij.
Oh, dat gaat heel snel hier, hè? We gaan hier heel snel. Daar moet ik over nadenken.
Maar, laten we het over klei hebben. Ja. Klei, het is klei. Iedereen heeft wel eens gekleid. Iedereen heeft wel eens met die modder in zijn fikken zitten boetseren. En sommige mensen die haten het. Sommige mensen maken hun werk en leven ervan. Wat is het moment geweest dat je echt fascinatie kreeg en liefde voor dat materiaal? Dat je wist dat jouw vorm zou worden?
Ik was een jonge schilderstudent in de Academie van Gent in de jaren 80. En toen zat de Academie boordevol schilders tot in de gang toe. En op een bepaald ogenblik zag ik dat in de hele school was er één lokaal dat eigenlijk leeg was. Daar zaten twee oude dametjes. En daar ben ik naar binnen gestopt en gegaan. En dat was het atelier van keramiek. En dus ik heb een stuk klei vastgepakt. En onmiddellijk, dat is nat en vochtig en vies. En je gaat er met je vingers in. En ik vond dat zo fantastisch, want dat registreert al je gevoelens onmiddellijk. En dat vond ik iets fantastisch.
Omdat het zo direct is in je vingers.
Het is zo direct. En het tweede is natuurlijk, zoals je zelf zegt, het is een arm materiaal. Het is een materiaal dat je overal vindt. Het is ook een materiaal dat door het vuur gaat. En het was alsof ik op een paar seconden dat allemaal snapte en voelde. En dan het tweede wat erbij was, dat was dat ik voelde ook dat er met dat materiaal iets heel nieuws kon gebeuren. En dat er een echte plek, er was plek in dat lokaal, maar er was ook een plek in de kunst of in de kunstwereld.
Je zag een gat.
Ik zag een gat. ik zag een gat of ik voelde een gat en ik dacht van hier kan iets gebeuren. En dan ben ik met klei beginnen werken. Maar natuurlijk binnen de serieuze hedendaagse kunstwereld was klei iets dat al taboe. Zoveel jaar geleden was klei een materiaal gewoon voor toegepaste kunst of voor potten of voor dames die dat in hun vrije tijd deden. Maar dat was niet een materiaal waarmee je het kon hebben over iets anders in hedendaagse kunst. En dus heb ik gezegd van om te maken wat ik wil maken, kan ik niet in België blijven.
Dan moet je ook weg.
Want België is te klein. En als je niet deel uitmaakte van de Antwerpse of de Gentse of de Oostense kliek, ja, dan is er geen plaats. En als je iets met klei wil doen op die nieuwe manier, dan is er geen plaats. Dus dan moet je alles achterlaten.
Dan moet je ook de wereld in. Klei, het is zo wonderlijk dat je zegt, er was nog een onbenutte mogelijkheid waar niemand opgekomen was. Ik denk meteen aan Mozes die met van die kleitabletten van de berg af komt rennen. Zo oud is het materiaal al.
Maar het materiaal, het verhaal is natuurlijk, wie is de eerste die een stukje klei neemt en er iets van maakt?
Dat moet zo'n beetje de eerste mens zijn geweest.
Nee. Wie is de eerste die klei neemt en het iets inademt?
Wie was het?
Wie is dat? Wie schept de mens uit klei?
God zelf.
God zelf.
Het is goddelijk materiaal.
Het is het armste van het arme. Maar terzelfde tijd is het een goddelijk materiaal. En dus het feit dat je de klei aanraakt, daar zit een soort taboes aan. En dan het tweede is, je hebt de pretentie iets in klei te maken en dan laat je het door het vuur gaan. En dat met vuur spelen is een tweede soort taboe.
Ook een soort goddelijke, of misschien wel duivelse bezigheid.
Een duivelse bezigheid, want het is een soort van transformatie van die hele arme materie naar een heel resistente materie. Maar terzelfde tijd, zoals je zegt, het is een materiaal waar de mens aan verbonden zit sinds het begin van de tijd. Maar normaal gezien, klei wordt gebruikt voor potten. Ja, Een pot die geboetseerd wordt. Ze zeggen zelfs, een pot heeft een buik en een nek als een soort van figuur. En iemand die dat heel goed gesnapt heeft en die heel mooie dingen gemaakt heeft met keramiek is bijvoorbeeld Picasso. Picasso snapt dat een vaas eigenlijk een vrouwenlichaam is. Maar daarom, omdat het een buik is en een hals, waren de meeste mensen die keramiek maakten, waren vrouwen. Een vrouw die met een materiaal werkt is natuurlijk niet hetzelfde als een man die met materiaal werkt. Nu gaan we een beetje...
Dat heeft een hele andere connotatie.
Heeft een heel andere connotatie. Dus het idee binnen de hedendaagse kunst was ook heel vaak van, kijk, degene die klei aanraakt, wie raakt normaal klei aan? Wie raakt klei aan? Wie raakt de aarde aan?
Zeg het maar.
Nee, denk eens even na. Wie raakt de klei aan? Dat is een landbouwer. Dat is een werkman.
De man die de grond bewerkt.
Dat is de man die de graven uitgraaft. Dat is de man die die ploegt. Dus dat is een materiaal vanaf het ogenblik dat je het verbindt met een werkende klasse of met een vrouw, is het een materiaal dat in de hiërarchie ondergeschikt is. Dus politiek gezien is de klei een arm materiaal, een laag materiaal, een taboe materiaal, want eigenlijk, wat mengt zich met de aarde in de natuur?
Het is ook gewoon een beetje goor, natuurlijk.
Het is goor, in de zin dat het onze onze assen gaan terug naar de klei. En onze uitwerpselen zijn ook aarde. En dat zijn dingen, dat zijn taboe dingen. Dus voor mij, in de hedendaagse kunst, wat wordt zeker vandaag in de hedendaagse kunst beschouwd als het summum? Het summum is, en zeker in de jaren 80, conceptuele kunst, minimale kunst, zijn allemaal kunstrichtingen die ik fantastisch vind en die ik ook in mijn werk heb opgenomen. Maar bij de conceptuele kunst is het een mannetjesclub die volledig werkt met de geest. Er komt geen.
Je krijgt geen vieze handen,
Je krijgt geen vieze broek.
Je voelt niet
en
in de stront.
Dat is een heel, heel. Daar gebeurt dan iets. Want dan zeg je, ja, maar ik wil terug naar de aarde. Ik wil terug naar het gevoel. Ik wil terug naar die roots. De tentoonstelling heet Naakte Wortels. Wortels zitten in aarde. Maar dat zijn allemaal elementen en onderwerpen die op dat ogenblik, als ik jonge kunstenaar ben, die, ja, dat weet mensen niet zo goed waar ze mee.
Maar je noemt Picasso en een Picasso op doek, een olieverfschilderij, ja. Dat gaat voor ettelijke miljoenen.
Ja, dat kost gisteren nog 24 miljoen pond voor een schilderij.
En zo'n vaas, en dan echt wel een mooie, oké, nog steeds niet goedkoop.
Ja.
Nee. Dan heb je denk ik over tienduizenden euro's.
Kijk, daar is nu ook wel verandering op. Een door Picasso gemaakte editie is natuurlijk 10.000 euro, laten we zeggen. Maar een mooie, dat gaat nu tussen 150 en 2 miljoen euro voor een keramiek. Maar die verandering die is ook pas gebeurd in de laatste jaren.
Nog steeds relatief voor een Picasso goedkoop, natuurlijk.
Ja,
maar
spotgoedkoop.
Wil eigenlijk zeggen dat keramiek niet gewild is.
Nee,
dat
maar
je er
dus
niet
daar,
mee scoort.
Daar kom ik binnen.
Ja.
In de zin dat mijn werk van in het begin wel. Ik heb altijd gezegd, ik wil alleen mijn werk maken en het tonen in de context van hedendaagse kunstgaleries, van de kunstwereld. En wat ik maak zit aan dezelfde prijs als kunst. En dat was op dat ogenblik dat je dus voor een beeld in keramiek. Maar ik zie dat ik in Nederland ben. Want over geld spreken we nooit ergens anders. Maar hier zitten we direct op de.
Meteen over de centjes.
Zijn we direct over de centjes.
Mag je de kunst ook nooit over praten?
Mag je helemaal niet over praten, want dat is
wordt
ook zo'n taboe.
Een
maar
dus
het idee was dat ik als kunstenaar zei van nee, maar ik toon bij Robert Miller in New York en nu bij Perrotin in Parijs, Hongkong, New York in september. Heb ik een solo tentoonstelling in New York bij Perrotin. Perrotin is een galerie die dus Murakami en Maurizio Catalan en dus ook Johan Krethe laat zien en keramiek laat zien. En daar voor heel veel jonge kunstenaars zat daar een soort van voorbeeldfunctie ook. Maar ik vind, we springen een beetje van de.
Nee hoor, er zit een kaarsrechte lijn in dit gesprek tot nu toe. Haat je het materiaal ook wel eens?
Ik zeg heel vaak in interviews, j'ai horreur de la céramique. Je déteste la céramique. Ik haat keramiek. Maar wat ik daarmee bedoel is, ik haat het hele idee dat mensen als ze naar klei kijken, dan zeggen ze, aan welke temperatuur is dat gebakken? Heeft u een grote oven? Terwijl die keuken interesseert me totaal niet. Wat mij interesseert is dat het materiaal die kleur heeft. Dat het die illusie heeft van breekbaar te zijn. Dat het iets zegt over een arm materiaal. Dat je er over politiek het kan hebben, dat je het over seks kan hebben, maar met een materiaal dat heel anders is dan dan olieverf of dan plastic. Of dan...
Maar het gaat natuurlijk niet om de klei. Maar je moet het bakken en dan moet je ook maar afwachten hoe het eruit komt. Want klei kan inzakken. Klei kan, als je pech hebt, kan het beeld net wat slapper eruit komen dan je het erin stopt.
Natuurlijk, het is allemaal de kwestie kook je?
Nou, ik ben vooral goed in afhalen, maar...
Ja, afhalen, okay. Ja. Maar als je kookt, in het begin als je kookt, dan moet je alles wegen. En op een bepaald ogenblik weeg je helemaal niks meer.
Dan heb je dat gewoon onder de knie.
Dan heb je het onder de knie. Maar dus dat ook binnen de hedendaagse kunstwereld was iets dat absoluut niet kon. Het feit dat iemand gewoon 10 jaar, 20 jaar bezig was om iets te leren, om het te beheersen. En dat het niet iets was, dat er daar ook die arbeid achter zat. Dat maakte het ook weer een zeer louche materiaal.
Je bent opgegroeid in de omgeving van Hoegaarden en Tienen in Vlaams-Brabant. Ja. Bekend vanwege de mooie optochten. Het is een beetje een agrarische omgeving. Er komt lekker bier vandaan. Maar verder kun je er niet zoveel over zeggen, volgens mij, over die streek waar je bent opgegroeid. Want er gebeurt
het enige wat ik kan zeggen is dat ik op school was ik een kleine, frele jongen die voetbal haatte en al in een pak rondliep met kleuren. En dat ik in elkaar geslaan werd. En dat kunst een manier werd om te overleven. En toen was ik een jaar of 11. Maar dat ik het geluk had dat in plaats van op de bus te wachten, waar ik weer problemen had, dat er een klein provinciaal museumpje was in Tienen. Met een grote kunstbibliotheek. En daar ging ik iedere keer van, in plaats van een uur op de bus te wachten, ging ik dan mijzelf verstoppen in de bibliotheek.
Om niet in elkaar geslagen te worden?
Om niet in elkaar geslagen te worden.
Want als ze je zagen bij de bushalte, dan zeiden ze... Hey,
dan was er gedoe.
Dan heb je die malote niet van voetbal houdt, we pakken hem.
Ja. Tot op het ogenblik dat ik heel ook op die leeftijd plots snap dat ik iets kon maken. Laat ons zeggen dat ik iets maakte met het brood van mijn lunchpakket. En als die jongen mij in elkaar wilde slaan, dan zei ik, hé, dit hier dat ik in mijn handen heb, dat kopje. Als jij mij nog iets doet, dan komt dat jou vannacht in jouw dromen lastigvallen. En als door een mirakel, zag die jongen dat kopje, dat kleine figuurtje, en ze hebben me nooit meer in elkaar geslagen.
Hij geloofde je?
Hij geloofde mij, maar meer als hij geloofde mij, hij zag dat ik iets kon maken, ik kon iets tekenen, ik kon iets maken, ik kon daarbij een verhaal vertellen. En daardoor, ik was nooit degene in de groep. Ik was altijd buiten de groep. Maar ik had een plek. Ik was... Op mijn 11e was ik al de kunstenaar. En dus, het was een manier om te overleven. En tezelfde tijd is dan het toeval van het leven. Elke 2-3 dagen ging ik in een winkeltje in Tienen een potlood kopen of een blad papier. En die man op een bepaald ogenblik zegt, maar laat eens zien wat jij daarmee maakt. En ik laat hem die tekeningen zien. En die man zegt, bij de volgende braderie, bij de volgende grote markt, als jij voor de winkel komt tekenen, dan geef ik je alle materiaal gratis. En ik heb mij dus... Ik ben gewoon bij de volgende braderie met een ezeltje voor de winkel gaan werken. En ik heb dingen verkocht. Wat heb ik gedaan met dat geld?
Materialen gekocht of wegwezen?
Ik ben dus in de winkel gegaan. Ik heb een grote doos gekocht met olieverf. En dan is het gelukt. Dan schilder ik in de stad op mijn ezeltje, kleine schilderijtjes. En dan komt er een echtpaar langs. Een ouder echtpaar. En mevrouw en meneer Leonard, die zien dat ik aan het schilderen ben en die zeggen: vraag aan jouw moeder of jij woensdag namiddag naar school, na school naar bij ons mag komen. En ik ga naar bij hun. En zij zijn antiquairs. En zij hebben een huis van 1550, denk ik dat het was, dat van in de kelder tot op de zolder vol zit met kunst, antiek en schilderijen en bronzen. En gedurende jaren ben ik elke woensdag namiddag, in plaats van naar de voetbal te gaan, ging ik elke woensdag namiddag naar mevrouw en meneer Leonard. En mevrouw Leonard die zei dan: wat heb je gemaakt? En meneer Leonard zei dan: vandaag gaan we kijken naar kruisbeelden. Dan ging er een kast open en dan hingen daar 20 kruisbeelden. En dan zei hij: welk is de beste?
Zo leerde jij de kunstgeschiedenis. Je was eigenlijk al kunstenaar voordat je, nou ja, voordat je heel veel andere dingen was. Al als tienjarige, elfjarige was je dat. Jouw moeder was geschiedenislerares.
Ja.
Maar wat je vader deed, dat weet ik niet.
Mijn vader die zat in de sociale zekerheid en de verzekeringen. Dus dat was niet een, dat was niet
iets maar, degelijks.
Nee, maar mijn vader houdt van boeken. Dus we hadden een grote, heel grote boekenkast. En dus er waren altijd boeken ook die elke maand kreeg je dan boeken met de post bijvoorbeeld. Die kwamen dan, Genie en Wereld heette dat. Dat was een reeks boeken en dan had je Tolstoj en Erasmus en Picasso. En dat leven kwam dan binnen.
Veel boeken waren er, veel kennis was er. Kunst was er ook waarschijnlijk wel. En dat heb je later in ieder geval zelf opgepakt. Maar allemaal begonnen als vlucht, zei je. Als een manier om niet in elkaar geslagen te worden. Toch zei je op een gegeven moment, toen je ging kleien, toen je de academie al gedaan had, toen wist je, nu moet ik echt weg. Weg uit België. Helemaal weg. Ver
toen
weg.
Was het hele verhaal ietsje... ik weet niet of je de naam Jan Hoet je nog iets zegt.
Jazeker.
Jan Hoet is nu gestorven, maar Jan Hoet was een museumdirecteur in Gent. En die op het ogenblik dat ik mijn studies beëindig, doet Jan Hoet een tentoonstelling die heet Chambre d'Amis. Chambre d'Amis was een heel belangrijke tentoonstelling, waar Jan Hoet aan de mensen van Gent vroeg of kunstenaars bij de ene mens in zijn badkamer, bij de volgende in de trommelhok, bij de volgende in de slaapkamer, bij de advocaat in de keuken kunstwerken mochten zetten. En gedurende de hele zomer konden de bezoekers dan door de stad Gent rondwandelen en bij de aanbellen, en dan gingen bij de advocaat kijken naar een kunstwerk in de slaapkamer. En ze hadden daarvoor bewakers nodig. En er was één kunstwerk van Robin Winters, een Amerikaanse kunstenaar. En daar was niks te zien. Dat was een onzichtbaar kunstwerk. En toen had Jan Hoet gezegd, ik moet een supposed hebben, maar die wat kan vertellen. En dat was ik. En toen ben ik daar supposed geworden. En ik heb daar gedurende de hele Chambre d'Amis, sommige dagen hadden we tot 500 man die dan in zo'n kamer kwamen. En ik vertelde dan, ik had een verhaal opgebouwd.
Van je ziet niks, maar het is er wel. En het kunstwerk is juist dat het onzichtbaar is. En
nee, het was iets meer ingewikkeld. Maar om dat nu te vertellen, die man had gewoon in de bibliotheek van die mensen had die tekeningen weggestopt. 100 tekeningen. Maar hij wilde niet dat de bezoekers die tekeningen vonden, maar dat de eigenaars misschien vandaag nog zo per toeval een tekening vinden. Dat was het concept. Maar dat moest ik dus op de een of andere manier uitleggen. En wat daarmee gebeurd is, is dat ik op dat ogenblik in het publiek staan mensen, bijvoorbeeld Bert de Lener en Dirk van Hekken, die zeggen van, jij bent zeker kunstenaar. Wij hebben een galerie die we gaan openen. zeg, ja, dat is interessant. Komt u maar naar mijn volgende tentoonstelling kijken. En die zijn dan twee jaar later of zo, toen ik dan al in Parijs woonde, zijn ze naar mijn tentoonstelling in Parijs komen kijken. En dat is een van de galerieën waar ik vandaag de dag nog altijd mee werk.
Eigenlijk toeval dus, dat die mensen toevallig daar binnenkomen terwijl je andermans werk staat aan te prijzen.
Is dat toeval? Of is dat de manier waarop je zelf iedere keer een uitweg vindt om je verhaal verder op te bouwen? Er stonden mensen van de VPRO in dat publiek. Er moeten ergens heel archiefmateriaal zijn bij de VPRO van een reeks programma's die ik gepresenteerd heb voor de VPRO-televisie rond het Holland Festival. Het was een catastrofe, want ik kon het wel goed uitleggen aan een publiek in een huiskamer. Maar toen ik dan voor de camera stond om John Cage te interviewen voor het Holland Festival, ja, toen moest ik weer bijleren. Maar dat kwam ook gewoon uit Chambre d'Amis. En al die elementen, die hebben er toen voor gezorgd dat ik zei van, Johan, jij moet weg. Er zijn al die, jij moet weg. Wat je wil maken, dat kan hier niet. Dat kan niet onder de kerktoren.
Maar of je toeval noemt of iets dat, of een weg zoeken, een weg om ergens te komen, het is niet altijd gunstig. Dat na je eerste echt grote tentoonstelling je naar huis rijdt, of het was een opening, en een zeer ernstig auto-ongeluk krijgt. Dat niet alleen jouw gezicht vernielt, tijdelijk, maar ook alle beelden die achter in de auto liggen, die waren allemaal gebroken en aan barsten en gruzelementen. Zo is mij het verhaal verteld.
Ja, maar dat is dan dat is dan de druppel die dan de emmer doet overlopen. Of hoe zeg je dat in Nederland?
Een teken.
Ik heb dan, nee, het is effectief. Ik maak een tentoonstelling in Parijs bij de galerie Anthony Meyer, die is een grote expert in oceanische kunst en die staat ook op TFAF. En ik maak een tentoonstelling. De tentoonstelling is afgelopen. Ik ben doodmoe. Ik heb een kleine oude Ford en ik rij terug naar België. En effectief bij de grens val ik in slaap en ik de auto op een lantaarnpaal en ik duik. Mijn schedel is hier, de hele onderkant.
Je wijst, maar ik zie niks, hoor.
Je ziet niks, omdat die hele kaak was ingedeukt. En ik heb toen geluk gehad. Mijn zus was toen nog verpleegster in het Universitair Ziekenhuis van Leuven. Die heeft er toen voor gezorgd dat ze die operaties heel goed verlopen. En dus je ziet het alleen 's winters als het heel koud is. Dan zie je hier een heel netwerk.
Dan maar zit dat litteken er nog wel.
Het littekens hebben we dan. Maar we zijn nu heel intiem bezig, hoor. Maar ze hebben geopereerd van binnen in de mond. Ze hebben de hele kaak hier, komt onder de oogkas gereconstrueerd. Daar heb ik nog altijd wel last van. Waarschijnlijk geheugen en die dingen die zijn heel problematisch. Maar dat is dan echt het moment geweest van, kijk, nu moet ik. Toen was ik al vertrokken. Toen was ik al in Parijs aan het studeren. Toen was ik al uit België weg. Maar toen twijfelde ik nog tussen, moet je in België lesgeven of een manier vinden om geld te verdienen en een atelier te maken. En toen ben ik op 1 centimeter na dood geweest. En toen heb ik gezegd, er is geen tijd voor, je moet gewoon het anders doen. Je moet
de voorzichtige route versus alle kaarten op wat je werkelijk wil.
Ja. En dus vandaag is dat nog altijd hetzelfde. Dat beeld dat bij Beelden aan Zee staat. Bij Beelden aan Zee staan 50 beelden ongeveer. Het grootste beeld dat buiten staat is een vrouw van 5 meter hoog. Die heb ik gemaakt omdat ik de binnenkoer van het museum zo prachtig vind. Maar ik heb geen enkel idee. Er zit geen frank subsidie in de productie. En ik weet ook niet wat ik met dat beeld ga doen binnen 3 maanden. Ik heb het gewoon met mijn eigen geld gemaakt. Net zoals ik toen met het papier een tekening heb gemaakt die ik verkocht heb. Begrijp je wat ik bedoel?
Je bedoelt te zeggen dat je zonder reserve leeft. Hè? Je bedoelt te zeggen dat je gejaagd bent. Dat je denkt, het kan elk moment voorbij zijn. 1 keer indommelen achter het stuur en dat was het. En dan heb je al die voorzichtige keuzes
en dan,
voor niets gemaakt.
Exact. Mijn leven is nu iets comfortabelder. Maar het is nog altijd 100% iedere keer alles terug op alles zetten.
Het is interessant, want dit is eigenlijk wat je wilde. Daarom heb je dit teken ook zo geïnterpreteerd. Als je twijfel groter was geweest, dan had je gedacht, zie je wel, het is ook geen doen om elke keer na een expositie naar huis te rijden en met al die beelden achterin en die zijn kapot. Ja. Ik ga toch maar onderwijzer worden, want dan hoef ik niet zo laat op pad. Ja. Die conclusie had het teken
had
ook kunnen zijn.
Kunnen zijn,
maar dat is niet wat je wilde.
Dat is niet wat ik wilde. Nee, ik wilde vooruit. En dus toen is het gevecht begonnen met wat maak ik met die klei? Wat zijn de beelden die ik daarmee maak? En dan heb ik het geluk gehad dat daar mensen geweest zijn, altijd in mijn parcours, die zeiden van wat Johan Kreten daar aan het maken is, dat is iets dat hebben we nog niet gezien. Dat is iets nieuws. Of dat is, ik weet echt niet wat we ermee moeten. Maar we gaan het toch tonen en we gaan het toch steunen. En dat was dan in het zuiden van Frankrijk bijvoorbeeld. Dat was dan een museumdirecteur in Zwitserland. En zo is het verhaal verder gegaan.
En in Arizona heb je gewerkt en in New York veel geëxposeerd. En het Louvre kwam al vrij snel op je pad. Een klein fragment van uit de opera van Don Giovanni. Niet het deel waar het over gaat. Ja. Maar dit is gezongen door Maria Callas. En dat is ook iets waar. Gewoon een klein stuk. Omdat jij je hierdoor hebt laten inspireren door die opera. Zij het in de naam. Om even in die sfeer te komen. En Don Giovanni, de grote verleider, die zingt dan. Dus het is een heel onbelangrijk zinnetje in die opera. Ik kan die vrouw gewoon ruiken. De geur van een vrouw.
Ja.
En dat was een van de momenten van inspiratie voor. Wat denk ik een van jouw beroemdste werken is geworden?
Ja, maar eer ik over Odore di Femina spreek, moet ik toch zeggen dat jouw muziekkeuze ongelooflijk is. Want Maria Callas, daar ben ik mee opgegroeid.
Maria Callas,
die als kind is dat we hadden dan muziek en ik weet dat Tosca en Madame Butterfly en Callas, dat was echt iets ongelooflijks. Als ik naar haar stem luister, dan krijg ik gewoon al kippenvel. Dat is zo ongelooflijk als kunst, als het allemaal samenkomt. Bij haar komt het allemaal samen. Het acteren en het zingen en de beving in de stem.
En het charisma van deze.
En dat is fantastisch.
Vrouw.
Maar ik vroeg me af, wat maakt hun, de vrouwen, zo anders als wij, de mannen? En dus dat probleem van la femina, van de vrouw. Dat op een bepaald ogenblik heb ik dus die serie begonnen. Die heet Odore di Femina. En effectief, Don Giovanni zegt, hij is alleen, maar hij zegt Odore di Femina. Niet Parfumo di Donna. Het is niet de parfum. Het is de odore en odore is de geur. En de geur, op dat ogenblik zei ik, dat is het. Wat hun anders maakt dan ons, is die geur. En die geur, hoe kan ik dat uitbeelden en verbeelden? En daardoor zijn die werken ontstaan met die bloemen. Maar die bloemen, die, als je die van op een afstand bekijkt, lijkt het meer op een rots vol mosselschelp. Lijkt het op een rots vol snijdende, scherpe dingen. En als je dan korterbij komt, zie je dat het effectief bloemen zijn. En dan denk je dat ze heel kwetsbaar zijn, maar terzelfde tijd als je ze aanraakt, zijn ze vrij vlijmscherp. En dat is dan een beeld geworden dat mij heeft toen overleven heel vaak. Want dat waren beelden die mensen ook kochten omdat ze zo mooi vonden. Maar het is ook voor mij dat hele idee van odore di femina. Die bloemen die lijken op mosselen. Als u zegt mossel in het Vlaams of in het Nederlands, een mossel. Ja. Une moule in het Frans, een mal en een mossel. Een mossel die vormt zich met haar huisje. Haar huisje is haar vorm. Maar natuurlijk zit je mossel, dat is ook iets heel plat en iets heel duidelijk. En terzelfde tijd heb je ook het idee van mer. Want het lijkt op een rots met mosselschelpen.
Dus de zee en de moeder.
De
mossel als het huis, maar ook als het geslacht.
Als het geslacht. En die manier waarop dan de klei, het feit dat het uit klei gemaakt en geglazuurd is, hoe al die elementen op elkaar inhaakten, daar dacht ik van, daar heb ik iets. En daar hebben mensen ook. Ik maak er heel weinig. Ik maak er nog misschien 1 of 2 per jaar. Ik heb ze nooit willen laten maken door andere mensen. Want mijn galeriste zei, maar Johan, wat maak je je leven toch moeilijk als je gewoon die odore di femina van de rest van je leven maakt. Dan heb je daar, dat is genoeg.
Een hit, daar had je van kunnen leven en lekker.
Ja, maar ik in de tentoonstelling staan er een paar voorbeelden. Staan er een bronzen, een heel donkere bronzen. Maar staat ook de meest recente, vrij fel gekleurde, die ook op de affiche staat van Beelden aan Zee, die eigenlijk pas uit de oven komt.
Een ander moment van inspiratie, van een werk dat op een heel andere manier succes had, kwam van Billie Holiday. En dan een nummer over het racisme in het zuiden, Strange Fruit. Dat niet letterlijk de inspiratie voor het werk was, maar wel de titel er aan ontleent.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees.
Ook prachtig, Billie Holiday. En heel wrang natuurlijk, de boodschap die ze hier aan het lied geeft.
Ja.
Wat was het moment en wat was toen, de gedachte die bij jou opleverde?
Toen woonde ik in de woestijn van het noorden van Mexico. Toen had ik... het verhaal is... Ik was toen al met een galerie in New York. En daar zat een meisje aan de balie. En van de galerie in de Veronica. En ik kwam daar goed mee overweg. En die wist dus dat ik geen huis had, geen atelier had. En die zei, Johan, ik heb een oom in Mexico en die heeft een atelier en die wil jou daar wel laten werken. En toen ben ik naar de woestijn van bij Monterrey vertrokken. En dan ben ik terechtgekomen. Er was een klein keramisch atelier waar een aantal vrouwen zaten te werken. En ik had een huis zonder glas in de vensters met een matras op de grond. En daar heb ik toen 7 maanden lang heel hard gewerkt. En helemaal op het einde was ik zo uitgeput dat ik klierkoorts kreeg. En dus hier onder je kin in de hals had ik klieren. En dus ik lag op mijn bed en in mijn tuin stond een grote dadelboom. En die dadels, daar hingen rijpe trossen dadels, van die donkere zwarte dadels. En nu en dan hoorde ik dan zo'n dadel die op de vloer viel in de tuin. En in mijn hallucinaties werd er een soort van ding gemaakt dat tussen mijn klieren en mijn uitputting en dan die dadels. En dus in de tentoonstelling van Beelden aan Zee staat een van die varianten, waar je een soort van mensfiguur ziet en je weet niet, is het een man of een vrouw, die lijkt zich te transformeren in een soort fruit. En dat fruit lijkt wel terug te gaan naar de vloer of naar de aarde. En mensen vragen soms af, ja, ik maak titels. En titels zijn een soort sleutels. En dus dat beeld heet Why Does Strange Fruit Always Look So Sweet? Dat is de volledige titel. Why does strange fruit always look so sweet? Vraagteken. Waarom ziet het vreemde fruit er altijd zo zoet en verleidelijk uit? Dus het gaat over een ander verhaal dan de strange fruit van Billie Holiday. Want Billie Holiday heeft het natuurlijk over gelynchte zwarte mannen die hangen te rotten aan de bomen en die dan rotten en terug naar de aarde terugkeren.
Maar toch zou je daar ook over kunnen zeggen dat er een aantrekkingskracht zit in de duistere krachten die racisme, geweld, onderdrukking.
Absoluut. Maar dus heel veel van mijn werk, als je dan, want dan klinkt het allemaal zo serieus, maar als je één keer begint te kijken naar waar het over gaat, dan ga je zien dat het dus van in het begin het heeft over racisme, opkomst van extreem rechts, gebruik van de onschuld van de werker en zo verder. Die dingen zitten erin.
Is jouw werk politiek? Omdat je het net had over dat het materiaal van de armen is. Dat jij brengt naar de plekken waar normaal alles fonkelt en glinstert en schittert. Dat is al bijna een politieke daad, zo zou je het kunnen zien. Maar dit is al een vrij politieke boodschap.
Ik ben geen activist. Helemaal niet. En ik ben ook geen... ik denk dat... ik weet niet hoe ik daar... Nu ben ik even... Ik ben geen activist. Ik ben niet pamphletair. Maar er zit wel degelijk een soort van... Dat er een soort humanistische boodschap in of zo. Maar nu ontwijk ik de vraag.
Een humanistische boodschap. Er zit wel degelijk een gedachte achter, maar je wil niet het te direct maken. Je wil niet een agenda voeren.
Ik denk dat het veel, veel mooier is. Bijvoorbeeld in de tentoonstelling hangt een reeks fotootjes. En als je naar die foto's kijkt, dan zie je een foto van een grote parking. Gemeentelijke parking in een dorp in Frankrijk. En je hebt een heel grote parking buiten en daar staat een poortje voor. Een mooi poortje, een mooi decoratief poortje. En die stad die vraagt mij om een project te doen en ik zie ze hebben een baksteenfabriek. Dus ik laat bakstenen open, bakstenen maken in de vorm van een kruis. Ja? Het zijn open bakstenen in de vorm van een kruis. En op een bepaalde ochtend wordt het dorp wakker. En dan heb ik dat poortje laten dichtmetsen met mijn baksteen. Het boordje zit helemaal dicht, is helemaal dichtgemaakt met die bakstenen. Open bakstenen, daardoor wordt een soort van kantwerk. En mensen zijn natuurlijk heel verrast, wat gebeurt er? En dan zeg ik altijd, maar kijk wat de cement tussen de bakstenen tekent. Als je dan naar de cement tussen de bakstenen kijkt, dan zie je dat er hakenkruisen zitten in de vorm van de cement van de voeg.
In het kleinste detail.
In het kleinste detail.
Zit het venijn.
Want dat poortje, wat had ik beseft? Dat poortje, dat mooie poortje van die parking van de gemeente, was niet een decoratief iets. Dat was gewoon een poortje om de zigeuners tegen te houden.
Zodat ze met hun wagens of met hun auto's daar niet door konden.
Niet binnenkomen. Dus het idee was om dus te tonen, op een onderhuidse manier laten zien dat jouw haat, jouw racisme, jouw onverdraagzaamheid ergens zit in iets heel decoratief in jouw dorp. En dat lukte wel, want mensen zagen helemaal die hakenkruisen eerst niet. Die dachten gewoon, oh, dat is een mooi kunstproject, want het is een mooi kantwerk van baksteen. En dan plots wordt dus, beseffen ze het. En dat is hetzelfde, er is dat werk waar je twee kippen hebt die op elkaar zitten. De eerste versie van dat werk had ik verkocht. Een paar maanden later zie ik dat echtpaar op een opening. En die man die wordt helemaal rood als hij mij ziet. En die zegt, ja, maar meneer Kreet, wat heeft u mij aangedaan? Die twee kippen die op elkaar zitten, dat zijn twee hanen. Dat zijn twee hanen. En die had gewoonweg niet beseft dat het over een soort van andere seksualiteit ging. En dat soort mechanismes vind ik interessanter dan het gewoon.
Zo is er in Scheveningen ook een couch potato te zien. Een bank met een reusachtige aardappel erop. Eigenlijk een amorf stuk uitgezakte luiheid dat op die bank zit. Het is een heel grappig werk, komisch werk, ontwrichtend werk. Maar er zit natuurlijk ook een duidelijk signaal in. Kijk naar jezelf. Wil je dit zijn? Is dit wat je wil worden?
Kijk, dat is. In de tentoonstelling staan overal. Ik noem dat de points d'observation, observatiepunten. Er zijn een soort van keramische zitjes waar je op kan zitten als bezoeker. Omdat ik denk dat je gewoon moet stilstaan een beetje. Vandaag de dag. Ik ben heel actief op Instagram. Ik ben heel actief op Facebook. Want dat is ook een middel om te communiceren vandaag. Maar dat gaat allemaal zo snel. Dus ik denk dat vanaf het moment dat je neerzit in een tentoonstelling en even rust neemt en dan naar couch potatoes kijkt en zegt, ja, maar wat, dat is heel grappig wat Johan hier doet, hè, dat salon op dat schavotje. Maar wat wil dat? Wat betekent dat? Waar gaat dat over?
Eigenlijk ga je de strijd aan met de snelheid van Instagram. Eigenlijk hoop je mensen te vangen en rust te geven, een moment van reflectie of goed kijken naar de details, naar het venijn dat er wel degelijk in zit, als je goed kijkt.
Maar vandaag waren er mensen in het museum die zeiden, ja, maar kijk, wij gaan zeker 2 of 3 keer terugkomen. Want wij zijn hier van de buurt, wij komen terug, want hier is zoveel te zien. En zoveel, want je mag niet, ik geef graag te eten en te drinken. Als je de moeite neemt om naar een tentoonstelling van mij te komen, dan heb je daar 50 beelden. Dan heb je daar heel veel verschil. Er staan geen teksten bij. Je krijgt een plannetje aan de ingang. En je moet noemers zoeken. En als je dan kan je wel de titels vinden en dan kan je wel wat informatie vinden. Maar de bedoeling is echt dat je, of je nu van het strand komt, omdat het slecht weer is, of je komt met de kinderen, of je komt met de grootmoeder, dat je daarnaar kijkt op een heel vrije manier. Ik denk dat mensen gewoon moeten geloven in hun eigen kijk op de dingen. En ik weet, als ik een bordje hang met uitleg, dan kijken mensen alleen maar naar die uitleg.
Ze moeten het zelf uitvinden en ze mogen het ook zelf uitvinden.
Ja,
ze
moeten helemaal niks. Ze moeten niks.
Lekker is dat, hè?
Ze moeten gewoon. Je kan naar binnen gaan en je kan rondkijken. En de ene die zegt van, ja, dat is een heel leuk beeld, dat heeft me doen glimlachen. En iemand anders die dan van hetzelfde beeld zegt, ja, maar kijk, dat is Kafka voor mij, dat is de ondergang.
Goed.
Ik denk dat dat een van de belangrijke dingen in mijn werk is dat, dat ik het allemaal wel instop.
Je hebt ook nu brons. Dat had ik nog niet eerder gezien van jou. Ik weet dat je het wel al eerder gedaan hebt, maar nu zag ik het. Toen dacht ik, omdat je net vertelde, klei, dat is ook een protest.
Ja.
Het is dus de stront, de aarde, het materiaal van de boer. Is het dan een teken dat je bourgeois bent geworden of dat je hebt aangepast?
Nee, integendeel. Ik vond dat klei is nu... Je kan naar geen expositie gaan in Amsterdam of in Berlijn zonder klei te zien. Klei is op dit ogenblik het hotste materiaal in de hedendaagse kunst. Je gaat naar Art Basel, is overal keramiek. Dus ik dacht van, ik laat het even bekoelen. Dat is ongeveer een tiental jaar geleden nu dat ik gezegd heb van, er is een ander materiaal waar ook een enorme taboe aan kleeft. En dat is brons. Want brons, jij zegt het zelf, is bourgeois. Brons staat voor de pretentie om iets te maken voor de eeuwigheid. Brons staat voor kapitaal. Brons staat voor de macht. Brons staat voor het monument. En ik dacht van, ja, daar kan ik ook weer iets mee doen. Want dat is ook een materiaal dat helemaal niet...
Je zag een gat wederom.
Weer een gat.
Je woont in Parijs, in de Marais. Ook een stad van grote beeldhouwers. Ja, omringd toch door Rodin en al die anderen die daar op diezelfde straten hebben gewandeld. Je maakt daar deel uit van echt de kunstkringen. Je komt op de mooie soirées. Financieel zal het inmiddels, denk ik, ook al is het nooit je keus geweest, ook wel gaan. Het succes is op dit moment volgens mij groter
dan
ooit.
Ik doe gewoon gestaag verder. Natuurlijk, ik werk met Almin Resch. Dat is een heel grote galerie. Perrotin is een heel grote galerie. Dat zijn... Goed van leven, maar daar kan ik ook serieuze exposities van maken. Als je ziet. Maar ik laat de galerieën nooit zelf geld investeren in wat ik maak.
Doe je allemaal zelf?
Ja.
Je maakt het op eigen kosten of ja.
En
of,
dat
of op
was,
eigen gelegenheid.
Als ik daar met andere kunstenaars over spreek, zeker in Nederland over spreek, mensen schrikken altijd ontzettend. Want... Natuurlijk, dat risico is gigantisch. Want het risico is...
Voor zo'n heel groot beeld is dat dan best een bedrag.
Maar ook voor kleine beelden. Het gaat over heel hoge bedragen. Maar omdat mijn werk ook nu en dan verkoopt... ga ik gewoon verder. Dus nu...
Ja. Maar je zei net, ja, ik heb gekozen om daar radicaal in te zijn. Om geen voorzichtige keuzes te maken. Want het moet nu gebeuren. Ik moet het nu maken. Is het nog steeds zo'n enorme drang om elke dag in het atelier te zijn? Om elke dag
te maken? Dat zijn heel delicate vragen. Heel delicaat. Want natuurlijk, ik ben niet meer de jongen van 22. Ik ben ook... En mijn leven is altijd ook cyclisch geweest. Ik ga niet elke dag naar een atelier. Ik werk soms een maand of twee en dan een aantal maanden niet. Ik ben ook verantwoordelijk voor aan sommige van de beelden die bij Beelden aan Zee staan. Zoals Pliny Sorrow, daar hebben 45 man aan gewerkt. De fontein die ik net voor Elephantons voor Friesland heb gemaakt, de vleermuisfontein, die heel controversieel is. Ja, daar hebben ook tientallen mensen aan gewerkt. Dat heb ik, en daar voel ik me ook wel verantwoordelijk voor. Dus, en vooral waar... bijvoorbeeld, je hebt hier gesluierde vrouwen gezien in de expositie. Die heb ik net getoond in Parijs. In Parijs durfde een hele grote groep van mijn verzamelaars niet eens naar die werken kijken. Niet eens naar durven kijken. We zien dat mensen gewoon een werk met de ogen vermijden, omdat dat het te problematisch is.
Het onderwerp van de gesluierde vrouw.
Het onderwerp. En zo staan er een beetje de kus bijvoorbeeld, het beeld, de kus. En mijn man, galerist, is een macho. Dat beeld, dat durft hij zelfs niet eens te bekijken. En dat vind ik wel altijd heel leuk en heel spannend om dingen te maken, waarvan ik weet dat het weer 5 jaar gaat duren eer iemand ze koopt, omdat ze te gevoelig liggen.
Als het nog steekt, dan is het goed. Dan doet het er nog toe. Dan is het geslaagd. Als het
dat
niet zonder meer mooi
ik
wordt
Ik weet
gevonden.
Niet of het dan geslaagd is. Ik denk in de tentoonstelling staan ook 9 objecten uit mijn verzameling. 9 objecten, dat gaat van een Eskimo-torso in walrus-ivoor van 300 jaar voor Christus tot een renaissance-beeld. Wat in die beelden mij aanspreekt, is het feit dat zoveel eeuwen later er nog altijd iemand genoeg liefde heeft om voor die dingen te zorgen. Ik hoop, dat is de enige test. De enige test is, gaat er uiteindelijk toch iemand van dat kopje houden om ervoor te zorgen dat het mij overleeft en dat het de tijd overleeft.
Dat is ook wat je uiteindelijk doet. Iets maken dat hoort te blijven. Dat niet inzakt of breekt.
Het kan inzakken, het kan breken. Daartoe doet het niet. Wat mij altijd fascineert, hoe zelfs iets heel fragiel, door de liefde die mensen eraan geven, bij Breton, André Breton, die heeft van die kleine maskers van de Eskimo's met veren. En dan vraag je je af, hoe is het mogelijk dat zo'n object een aantal eeuwen het overleeft? Het is niet omdat het fragiel is. Of het is niet omdat het in brons is en heel stevig is, dat het daardoor de tijd overleeft.
Het is omdat het gekoesterd is.
Het is omdat er binnenin het ding iets zit dat kracht genoeg heeft om ervoor te zorgen dat mensen het willen koesteren.
Dankjewel, Johan Kreten. Te zien in het Museum Beelden aan Zee in Scheveningen. Een grote tentoonstelling met 50 beelden. Dankjewel, het was mooi om je hier over de vloer te hebben.
Geweldig.